Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Ik mag u zeggen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we ook de andere coupletten nog zingen van lied 366. Nog vragen om nog te blijven staan, dan willen we samen ook deze dienst aan de Heer opdragen. Dank u wel, Vader, dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dank u dat u het werk dat u in ons bent begonnen, dat u dat werk wilt voortzetten. Dat is een belofte uit uw woord. En ik bid ook voor vanavond, Heer, dat we door het openen van dat woord een betere blik ook vanavond van u zullen krijgen. We bidden dat uw Heilige Geest ook ons hart vanavond vervult. Verlicht ons, Heer, door uw Heilige Geest. Open onze oren, onze ogen, voor wat u ook vanavond tegen ons wilt zeggen. Heer, er zoveel mensen op deze aarde hebben op deze dag uw naam aanbeden. We denken aan al die mensen op dit moment ook die het moeilijk hebben, die in vervolging leven. Heer, wilt u bij hen zijn? Wilt u hen vertroosten? Wilt u uitkomst bieden? Bid ook voor al die mensen op dit moment die werken onder die bevolkingsgroepen die uw naam nog niet kennen. We dragen hen bij u op. Heer, wilt u ze zegenen? Wilt u ze wijsheid geven om het evangelie dat u aan ons hebt gegeven in uw Zoon, de Heer Jezus, dat ze dat mogen doorgeven op die plekken waar dat nog niet is gehoord. Heer, zo zegen ons zo vanavond in de wonderbare waan van de Heer Jezus. Amen. Ik wil graag vanavond het woord met u openen uit het boek Handelingen. Het boek Handelingen, hoofdstuk 18. En we lezen een paar versen uit dat hoofdstuk vanaf vers 23. Dus Handelingen 18 vanaf vers 23, tot het einde van de pericoop. En toen hij daar een tijd lang geweest was, ging hij weer weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatië en Frygië, om al de discipelen te versterken. Zeker Jood genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de schriften, kwam te Efeze. Deze was ingelicht omtrent de weg des Heren en, vurig van geest, sprak en leerde hij nauwkeurig hetgeen op Jezus betrekking had. Ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem tot zich en legden hem de weg van God, weg Gods, nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaïe wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen dat ze hem vriendelijk moesten ontvangen. Deze daar aangekomen was door Gods genade van veel nut voor hen die geloofden. Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar en bewees uit de schriften dat Jezus de Christus is. En we gaan kijken naar vier personen uit dit gedeelte wat we hebben gelezen. Paulus, Apollos, Priscilla en Aquila. Of Aquila. Vier mensen. En bij elke persoon en bij elk, het is ook een echtpaar, zullen we deze twee vragen steeds stellen. Wat doen ze, wat deden ze? En hoe kunnen we hun karakter het beste omschrijven in deze tekst? En het doel is om een beeld te krijgen van deze mensen, om zo hun rol bij de verbreiding van het evangelie in kaart te brengen. En daarnaast kunnen we onszelf spiegelen aan deze mensen, zodat we ervan kunnen leren en ons eigen plaats in de gemeente ook beter voor ogen kunnen krijgen. Nou, laten we naar de eerste kijken. Het eerste en de meest bekende, denk ik, is Paulus. Nou, Paulus is voor de meeste mensen de gemeentestichter in het Nieuwe Testament. Ooit, toen ik op de Bijbelschool zat, heb ik in de kantlijn bij vers 23, het staat er nu nog, begin derde zendingsreis. En dat was het. Op dit moment staat Paulus aan het begin van alweer zijn derde zendingsreis. Hij begint in Antiochië, zijn thuisbasis in het huidige Syrië. En het lijkt soms dat Paulus alleen werkt, maar niets is minder waar. Hij komt steeds terug naar de kerk die hem uitzond. En hij reist nu door wat nu Turkije heet, Klein-Azië, en komt uiteindelijk in Efeze aan. Dat is aan de westkant van Turkije. Ze hadden toen geen auto's of openbaar vervoer, dus heeft het waarschijnlijk allemaal gelopen. Heb je enig idee hoeveel kilometer dat is? 2400 kilometer ongeveer. Nou, dat heeft hij gelopen. Dat zal wel een paar maanden over gedaan hebben. Maar de bediening van Paulus bestond er niet alleen uit om bekeerlingen te maken, maar juist ook de mensen die tot bekering kwamen, om die te versterken. Hij was die, zoals er staat, alle discipelen moed insprak. Of de discipelen versterkte. Nou, wat ik zelf heb ontdekt, dat bij zendingswerk het stichten van gemeentes niet alleen belangrijk is, maar juist ook het werk daarna. Minstens zo belangrijk is het groeien van discipelen van Jezus. Dat mensen een geestvervuld leven leiden door het beter leren kennen van Gods woord. Ik denk dat dit heel belangrijke elementen zijn. Een geestvervuld leven en het leren kennen van Gods woord. Er zijn nog vele andere, maar dit zijn wel hele belangrijke. Hij versterkte die discipelen in de gemeentes die hij aandeed. En dan staat er ook in, bijvoorbeeld in Handelingen 15 vers 40, hij zegt, Lucas daar, maar Paulus koos zich Silas en vertrok door de broeders aan de genade des Heren opgedragen. En hij ging door Syrië en Cilicië en versterkte de gemeentes. Niet alleen hier, maar ook op andere plekken. Versterkte hij de gemeentes. Hij deed er dus meer. Hij ondersteunde, zoals ik al zei, de gemeentes die hij had gesticht. Hij stopt niet, gaat niet weg. Hij komt erop terug om die groep gelovigen te laten groeien tot volwassen gelovigen. Nou, wie is die Paulus? Nou, iedereen die hier zit heeft wel een bepaald beeld van wie Paulus was. Paulus was de initiator, de pionier. En deze mensen zijn juist nodig binnen de kerk, binnen het koninkrijk van God. Een apostel loopt voorop. Hij is degene die dingen van de grond kan tillen. Net zoals bijvoorbeeld Albert Simpson dat was, die op een gegeven moment met de Kama begon. En als initiator moet je vaak sterk in je schoenen staan. Vooral als er kritiek je kant op komt, op tegenslag. En de kracht van Paulus is steeds geweest dat hij er diep van overtuigd was dat God hem had geroepen voor deze taak. Zodat hij dat ook kon volhouden. En dat is de krachtbron waar hij steeds uit put. We weten allemaal dat de weerstand die Paulus heeft ervaren tijdens zijn leven heel erg groot is. Als u de memoires van Paulus leest, de memoires van zijn bediening in 2 Korinthe 11, dan is dat een hele lijst met allerlei tegenslag die hij heeft meegemaakt. Het was niet makkelijk werk wat hij deed. En toch is Paulus de initiator geweest. Kon hij dingen van de grond krijgen? En dat kon alleen doordat hij wist dat hij door de wil van God, staat in het begin van dezelfde Korinthebrief, dat er door de wil van God een apostel van Jezus was. Ik moet eerlijk zeggen, soms voel ik wel eens dat ik het bijltje erbij neer zou willen gooien. Soms is het te moeilijk of is het lastig. Maar alleen als je weet dat God je daarvoor heeft geroepen, kun je het volhouden. Ook zoals Paulus dat heeft ervaren in eenzaamheid en tegenstand. En dat heeft Paulus ervaren. Maar hij hield vol, zelfs tot de dood. Zouden we ons kunnen reflecteren aan zo iemand, zo'n Paulus? Zou u zo'n type zijn, zo'n Paulus, die nieuwe dingen kan beginnen? Juist in het koninkrijk van God? Blijft u volhouden? Hè? Kijken we naar onszelf als het moeilijk wordt en u tegenstand ervaart? Een goed voorbeeld, zoals ik al zei, is Albert Simpson. Hij stapte op een gegeven moment uit zijn eigen kerk om een groep buitenlanders, Italianen, te dienen. Er kwamen in die tijd veel mensen vanuit het buitenland, vanuit Europa, naar de Verenigde Staten toe, waar hij, in New York, voorganger was. En binnen de kerk was er geen, om dat zo te zeggen, geen visie om deze mensen binnen de kerk een plek te geven. Dus op een gegeven moment stapte hij uit zijn eigen kerk om juist deze mensen met het evangelie te bereiken. Hij gaf zijn goede salaris eraan en moest soms het geld bij elkaar schrapen. Hij heeft zijn deel gehad van tegenslagen op het vlak van financiën, zoals ik het noemde, maar zeker ook op het vlak van zijn gezondheid. Maar juist hij hield vol onder het motto, en dat is het motto waar de Kamer ook groot mee is geworden: All for Jesus. Alles voor Jezus. Alleen voor Jezus. En de Kama, met zoveel werkers over de hele wereld, is wat het is door zijn begin. En voor vele mensen is hij nog steeds een grote inspiratiebron. Want deze mensen heeft de kerk, de gemeente nodig om over grenzen heen nieuwe dingen te beginnen. Dan bent u misschien zo'n Paulus die dat kan? Mogen we dat tegen elkaar zeggen? Mogen we ons spiegelen aan Paulus? Ik denk het wel. Maar bent u zo'n Paulus? De tweede persoon. De eigenlijke hoofdpersoon van het gedeelte is waarschijnlijk niet Paulus, maar is meer Apollos. Nou, zoals we in het gedeelte hebben gelezen, was juist Apollos goed onderlegd in de schriften. Dat wil zeggen in het toenmalige, wat ze toen als schriften hadden, het Oude Testament. Hij is de leraar die in discussie gaat met de Joodse specialisten. En dat staat ook in het laatste vers. Dat is zijn doel. Want onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar en bewees uit de schriften dat Jezus de Christus is. Nou, voordat we naar Apollos kijken, iets over zijn achtergrond. Nou, Apollos is een Jood, komt uit het noorden van Egypte, uit Alexandrië, en woont nu in Efeze. In vers 27 kunnen we lezen dat hij later naar Achaïe gaat om daar over het evangelie te spreken, ook met de Joden. En dat is allemaal mogelijk Zoals u misschien weet, omdat het Romeinse Rijk in die tijd over al deze gebieden, in al deze gebieden zich bevindt, over deze gebieden zich uitstrekt. Handelingen vertelt ons niet of er in Alexandrië een actieve kerk was, maar we weten wel dat er in Alexandrië een hele actieve Joodse gemeenschap was. En waarschijnlijk heeft Apollos daar ook een gedegen opleiding gehad, want hij is ontwikkeld en geleerd, zegt Lucas. Misschien is hij daar opgeleid, we weten het niet, maar misschien kun je zijn achtergrond waarschijnlijk vergelijken met die van Paulus, die net als Apollos een gedegen opleiding, gedegen studie achter de rug heeft. Bij sommige mensen staan geleerden gelijk aan een soort verstrooide professor. Het zijn mensen die vaak in gewoon taalgebruik niet kunnen spreken en moeilijk met mensen contact maken. Ja, dat is natuurlijk een karikatuur. Maar wat ik ermee duidelijk wil maken is dat juist Apollos niet zo'n persoon is. Hij is juist enthousiast en heel erg geestdriftig. Hij legt wat hij geleerd heeft met ontzettend veel vuur uit. En hij weet te communiceren. Daarin is hij weer totaal anders dan Paulus, die zelf dat verschil ook uitlegt in 1 Korinthe 3 vers 5. Hij zegt Paulus zegt, wat is dan Apollos en wat is Paulus? En hij zegt dan, dienaren door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Wat we zien is dat het initiatief bij Paulus ligt en Apollos onderwijst daarna. Hieruit blijkt dat Apollos meer de leraar is. Mensen meeneemt in hun groeiproces als discipelen van Jezus. Uit de tekst blijkt ook dat Apollos dus later vanuit Achaïe in Turkije naar Korinthe, Griekenland is gegaan om daar de bediening van Paulus door te zetten of voort te zetten. Ik denk dat de effectiviteit van het onderwijs van Apollos kan worden opgehangen aan drie factoren. Hij was een geleerd man in het woord van God. Hij kende het woord van God. Hij wist waar hij het over had. En hij leerde nauwkeurig, dat is de tweede, over Jezus. En ten derde, hij deed dat met ontzettend veel enthousiasme. Hij wist te communiceren. Ik heb altijd geleerd dat wanneer moeilijke dingen in normaal taalgebruik kunt uitleggen, je werkelijk hebt begrepen wat dat moeilijke betekent. Nou, dat is Apollos. En daardoor was hij tot veel steun voor de gelovigen, staat in vers 27. En de gelovigen in Efeze geven hem zelfs een aanbevelingsbrief mee om duidelijk te maken dat andere gelovigen hem met open armen moeten ontvangen. Nou, we komen straks nog even bij hem terug, maar eerst weer die reflectie. Bent u meer een Paulus of bent u meer een Apollos? Hebt u het inzicht om mensen te onderwijzen met enthousiasme? Kunt u het woord van God zo vertalen dat anderen groeien in het geloof? Dan zou ik zeggen van, als daar een mogelijkheid voor is, gebruik die gave en laat hem ontwikkelen. Denk erover na om de Bijbel nog beter te bestuderen, op een misschien zelfs een theologische opleiding daarvoor te volgen. Want ik denk, zoals ik ook in het buitenland zie, dat de gemeente mensen nodig heeft die op een juiste manier de Bijbel kunnen uitleggen. Ik zou zeggen, laat uw gaven tot bloei komen, zodat mensen kunnen groeien als discipelen van Jezus, net zoals Apollos dat deed. En ik ben ervan overtuigd dat dat niet alleen voorbehouden is aan predikanten of aan voorgangers. Een voorbeeld wat mij heel erg aanspraakt is Ravi Zacharias. Ik weet niet of u deze man kent. Ravi Zacharias is een spreker vanuit de Verenigde Staten. Deze man is in staat om het evangelie juist op universiteiten aan studenten zo uit te leggen dat het aanspreekt. Hij gaat in debat met mensen die het bestaan van God juist ontkennen. of een andere visie hebben op wie God is. Maar hij is een ontzettend belezen man en weet waar hij het over heeft. Mensen luisteren naar hem. Misschien denkt u ook op dit moment aan mensen waarvan u heel veel hebt geleerd. Die uw geloofsleven hebben versterkt. Maar we hebben binnen de gemeente deze mensen nodig. Juist in een samenleving die zo sterk verandert. Zelfs waar verandering bijna de enige stabiele factor is. Bent u zo'n Apollos? We hebben nu twee mensen gehad, Paulus en Apollos. We gaan naar het echtpaar toe. Priscilla en Aquila. Een echtpaar, zoals ik zei. Ze verschillen al in hun aanpak ook van Paulus en Apollos. In aanpak, maar ook in karakter. En het is een echtpaar. Waarbij vaak, dat is opvallend in het Nieuwe Testament, de vrouw Priscilla eerst wordt genoemd. Maar men gaat er vaak vanuit dat zij meer op de voorgrond heeft gestaan dan haar man Aquila. Als Paulus de groeten doet aan hen, op verschillende plaatsen noemt hij de vrouw eerst, Priscilla eerst. En dat is juist opvallend, omdat in het Nieuwe Testament vooral het leiderschap mannelijk is. En hier blijkt dat vrouwen toch ook zeker hun rol innemen. En waarom is dat opmerkelijk? Want in deze tijd, in de toenmalige samenleving, hadden de vrouwen niet veel te vertellen. Maar zij neemt een duidelijke rol in binnen de gemeente. Nou, deze twee mensen horen Apollos spreken. En het blijkt dat er een hiaat zit in zijn onderwijs. Er klopt iets niet. Het blijkt dat hij alleen op de hoogte is van de doop van Johannes en niet van de doop van Jezus. In het volgende hoofdstuk, Handelingen 19, komt dat ook aan de orde. En daar zien we dat een aantal mensen zich daarna laten dopen in de naam van Jezus. We zien dat niet terug in dit gedeelte, dat weten we ook niet wat er is gebeurd. Maar dit echtpaar vraagt Apollos mee naar huis. Wat hadden ze kunnen doen? Ze hadden Apollos ter plekke kunnen corrigeren. Hij zelf was in het openbaar aan het spreken met een aantal mensen. Dat hadden ze kunnen doen. Maar hier komen juist de pastorale gaven van dit echtpaar naar boven. Ze nodigen Apollos mee en nemen hem mee naar hun eigen huis. En binnen de bescherming van dat huis kunnen ze openlijk met hem spreken zonder dat hij te kijk wordt gezet. Het had zo kunnen zijn dat juist de correctie in het openbaar zijn bediening had kunnen schaden. Aan de andere kant zien we dat Apollos graag wil leren. Hij lijkt niet beledigd te zijn wanneer hij wordt gecorrigeerd. Ik denk dat dat nog aan het karakter van Apollos moet worden toegevoegd. Weet u, ik ben zelf een redelijk rationeel iemand. En soms vind ik het moeilijk als ik zelf word gecorrigeerd, omdat iemand het beter weet dan ik. Maar dat zien we in Apollos niet terug. Dat leer ik van hem. Mensen die verstandelijk zijn ingesteld, kunnen nog alles op dat verstandelijke aspect vertrouwen. Maar blijkbaar hebben Priscilla en Aquila hem zo kunnen corrigeren, zonder dat dat als bedreigend overkwam. Of zonder dat hij zich hoefde te schamen of zijn gezicht verloor. Dat is knap, dat je binnen het Koninkrijk van God je gaven zo kan gebruiken, zodat andere mensen kunnen schitteren. Zoals ik al zei, de pastorale gaven van dit echtpaar vallen op. Op twee andere plekken in het Nieuwe Testament wordt gezegd dat ze mensen uitnodigden in hun huis. Toen ze in Rome woonden, hadden ze hun huisgemeente in hun eigen huis. Ze stelden hun huis open voor ongelovigen. En in datzelfde hoofdstuk in Handelingen wordt gezegd dat Paulus een tijd verbleef in hun huis. In vers 3 van hetzelfde hoofdstuk. Nou, misschien herkent u zich meer in deze twee mensen dan in Paulus en Apollos. Misschien bent u iemand die uw huis openstelt zodat anderen zich thuis voelen. Geniet u ervan om met mensen op te trekken. U haalt er energie uit om uw huis open te stellen, mensen op hun gemak te stellen. U houdt meer van mensen om u heen dan dat u zich terugtrekt. Ik denk dat juist in deze tijd, waar individualisme zo op de voorgrond treedt, we mensen nodig hebben, ook binnen de gemeente, die een warme omgeving kunnen creëren, zodat mensen zich thuis voelen. Juist door mensen op het gemak te stellen, komen er openingen om het evangelie te delen. Ik zal u een verhaal vertellen. Ik reis, zoals ik zei, zo nu en dan naar Spanje om daar aan een seminarie les te geven, theologische modules te doseren. Ik verblijf dan een week in Madrid en daarna een week in Barcelona. Om kosten te besparen slaap ik niet in een hotel, maar heel vaak bij mensen thuis. En dan breng ik delen van de dag bij hen door, omdat ik met name 's avonds lesgeef, omdat mensen overdag werken. Ik maak van dichtbij een deel van hun gastvrijheid mee. En wat me steeds weer opvalt, is dat heel vaak dezelfde mensen hun huis openstellen. En dan niet alleen voor mij, maar ook voor de andere docenten die lesgeven. Soms slaap ik in het bed van een van de kinderen die hun eigen slaapkamer dan moeten opgeven. Een ander echtpaar heeft juist voor deze docenten een eigen slaapkamer, een speciale kamer voor gasten. En wat ik zie is dat juist deze mensen heel veel lijken op dit stel hier in Handelingen. En dan voel ik me welkom juist in zo'n omgeving. Maar het gedeelte dat we hebben gelezen is een uitgelezen voorbeeld om te zien dat verschillende mensen met verschillende gaven en talenten nodig zijn in het Koninkrijk van God. En juist daardoor kunnen mensen vrijmoedig en geestdriftig, vervuld van de geest, Christen zijn op die plaats die God hen heeft gegeven. Dat zie je hier gebeuren bij Paulus, Apollos, Priscilla en Aquila. Ze zijn allemaal verschillend, maar vullen elkaar aan in de gemeente van God. Ik zei al, de slogan, een sprong te maken van de Kama is onder elk volk een gemeente. En op die manier probeert Kama gestalte te geven aan de grote opdracht. Nou, voor veel mensen die voor Kama zending worden uitgezonden, betekent dat een bediening over de grens voor een redelijk lange periode. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Toch denk ik dat elk van ons zijn eigen plaats heeft binnen het Koninkrijk van God. Heel specifiek binnen de gemeente. Ook de plaats waar u woont en deel uitmaakt van een gemeenschap. Laat ik nog één vers noemen om dat te laten zien. In Efeze 4 vers 11 tot 12 noemt Paulus verschillende van deze taken op. En hij zegt het als volgt. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot dienst betoond tot opbouw van het lichaam van Christus. Efeze 4, vers 11 en 12. En dat is wat deze vier mensen doen waarover we het hebben gehad. Elk heeft een bepaalde taak binnen het Koninkrijk van God. En concreet in de gemeente. En op deze wijze ontstaat een levend lichaam. Een levend lichaam van Jezus dat de grote opdracht probeert zichtbaar te maken in de wereld. Ik zeg het met opzeg, een levend lichaam. En dat kan alleen als we samen, net als Paulus, Apollos en Priscilla en Aquila, Gods gemeente dienen. Kijk nog eens naar deze vier personen. Herkent u zichzelf in een van hen? Komt de plaats die u in de gemeente inneemt overeen met de persoon waarin u zich herkent? Dat is heel mooi. Ik zou zeggen, ga door en dien de gemeente en de wereld om u heen. Als dat niet het geval is, ga eens praten met de leiders van de gemeente, zodat u die plaats mag innemen die God voor u hebt bestemd. Ik zou u willen aansporen. Blijf niet zitten. Stop niet de gaven die God u gegeven heeft weg. Gebruik ze juist voor de opbouw van de gemeente en uiteindelijk tot eer van God. Want als u even verder leest in Efeze, is dat juist waar het om gaat. De opbouw van de gemeente. We sluiten af. Het is mijn droom, mijn wens, dat uiteindelijk onder elk volk er zich een gemeente zal bevinden. Waar mensen samen zullen komen om God te aanbidden, zoals wij dat hier vanavond doen. En dat kan alleen als we samen binnen het Koninkrijk van God ons laten gebruiken als werktuigen van Gods geest in de gemeente. Weet u, ik kan me soms zorgen maken over al het geweld op dit moment in de wereld. De oorlog, de honger. Daarnaast weet ik ook dat alleen in Jezus er vrede zal komen. En dat Hij de vrede brengt. En ik weet ook dat Hij de gemeente gebruikt om tot zijn doel te komen. Ik weet ook dat binnen de gemeente Hij mensen zoals u en ik gebruikt en hen toerust. Ieder op zijn of haar eigen persoonlijke manier. Weet u, persoonlijk zie ik veel meer van mezelf terug in Apollos. En u, herkent u zich in een van deze vier mensen? Zou ik zeggen, laat u dan gebruiken. Wacht er niet mee. Zodat u ook een radertje wordt in Gods gemeente, in het Koninkrijk van God. In Enschede, in Nederland. En ook op die plekken waar het evangelie nog niet heeft geklonken. In de hele wereld. Amen. Als antwoord op de preek willen we zingen opwekking 249. Heer, wat een voorrecht. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, dank u wel, Heer, dat u ons voorgaat. Stuur ons en open onze ogen voor wat u doet in deze wereld. En dank u dat u ons daarin voorgaat. Heer, geef ons de moed en de kracht en de wijsheid om een licht te zijn op de plek waar u ons gesteld hebt. En dank u, Heer Jezus, dat we ons aan u mogen spiegelen en kunnen spiegelen. Heer, geef ons de handvatten om anderen van u te vertellen. En dank u, Heer, dat u mensen, uw gemeente daarvoor wilt gebruiken. Ook mij, ook ons. Heer, dank u wel dat we zo in de loop naar Pasen toe mogen danken voor wat uw Zoon voor ons heeft gedaan. Dank u wel dat Hij voor ons is gestorven en is opgestaan en dat Hij leeft. Dat onze bron en motivatie mag zijn om anderen van dat wonder te vertellen. Dank u wel dat u ons de Heilige Geest geeft, die laat zien dat we kinderen van u mogen zijn. Heer, dank u wel voor uw woord, dat we als krachtbron voor ons leven mogen lezen, zodat we u beter mogen leren kennen. En dank u ook voor uw dagelijkse leiding in ons leven. Dat u met ons meegaat, elke dag weer opnieuw. U bent bij ons, zo dichtbij dat u zelfs in ons hart woont. Heer, we bidden voor al die mensen die dat nog niet hebben ontdekt. We bidden, Heer, dat u ons daarvoor gebruikt om mensen te laten zien dat u leeft. Elke dag weer opnieuw, in Jezus' naam. Amen. Zou ik u willen vragen om op te staan? Dan zal ik u de zegen meegeven. En als slotzang zingen we dan opwekking 248. God is getrouw, als antwoord op de zegen. Mag ik u vragen om op te gaan staan? De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Laten we zingen opwekking 248 als slotlied. God is getrouw, zijn plannen falen niet.